schuldfinanciering of kapitaalfinanciering?
Kapitaalfinanciering.
Schuldfinanciering of monetair financieren?
Monetair financieren.
Green Deal of Black Friday?
Green Deal.
John Maynard Keynes of Milton Friedman?
Keynes.
Degrowth of post-growth?
Post-growth.
En BBP of SDG?
SDG.
Welkom bij de Game Changer podcast van Trends. Ik ben Jeff Poortmans. In deze aflevering geven we onze economie een duurzame duw in de rug. Maar eerst een vriendelijke oproep om de podcast te delen via social media of om een recensie achter te laten via uw podcast-app. Vandaag spreek ik met Hans Stegeman, hoofdeconoom bij Triodos Investment Management. Hans legt de vinger op een aantal pijnpunten die ons economisch bestel ernstig parten spelen. Hij doelt daarmee onder meer op ons efficiëntiestreven, onze groeifetish en onze verknipte relatie met de natuur. De coronapandemie heeft nog eens extra in de verf gezet hoe die dingen onze economie en onze samenleving kwetsbaar maken. Maar hij kijkt ook vooruit naar hoe een samenleving eruit zou kunnen zien als we op economisch vlak een paradigma-shift doormaken. Hans vertelt welke rol burgers, overheden, bedrijven en investeerders binnen dat nieuwe paradigma kunnen spelen. Nee, ja, maar om dan te beginnen misschien eerst met de diagnose, want de coronapandemie of de COVID-crisis heeft toch bepaalde pijnpunten in ons economisch bestel blootgelegd. Om die kort even te overlopen, wat heeft de pandemie ons eigenlijk aangetoond wat betreft de mogelijke zwaktes van onze economie?
Ja, het heeft ten eerste aangetoond dat onze totale economie niet ingericht is op een weerbaar systeem, maar vooral op efficiëntie. Waardoor in de eerste fase, en dan hebben we het eigenlijk al over bijna een jaar geleden, overheden wel genoodzaakt waren zo snel in te springen om ervoor te zorgen dat de boel niet helemaal in elkaar stortte. En dat zegt iets over het systeem wat we gebouwd hebben. Een tweede wat we duidelijk hebben gezien is wel onze relatie met natuur. Dan bedoel ik niet dat we de oorzaak zijn van de pandemie, maar het feit dat zo'n virus zich zo snel over de hele wereld kan verspreiden, heeft wel te maken met hoe dicht wij op de natuur leven, hoe wij natuur eigenlijk alleen maar als input zien in ons economisch systeem. En ook hoeveel wij reizen en mobiel zijn. En dus ook zo'n virus heel snel zelf over de wereld kunnen verspreiden. Dus als je die twee punten neemt, dan moet je eigenlijk constateren bijna een jaar later dat daar nog nauwelijks aandacht naar gegaan is van hoe gaan we dat nou naar de toekomst toe anders doen. We zijn nog steeds bezig al een jaar lang in de crisismodus. En zeker ook weer op dit moment. We zijn begonnen met vaccineren, maar ondertussen nemen de besmettingen nog steeds in veel landen toe. Er is nog helemaal geen ruimte eigenlijk in het publieke debat om een goede diagnose te stellen van hoe hadden we hier nou anders mee om kunnen gaan en wat zijn de zwakheden die ons eigenlijk zo snel in de problemen hebben gehad, terwijl we al bijna een jaar verder zijn.
En die efficiëntiefetish en dan die verstoorde relatie met de natuur, dat heeft ons eigenlijk alleen maar kwetsbaarder gemaakt voor zaken zoals een virus dat wereldwijd verspreid wordt.
Ja, en daar is eigenlijk afgelopen jaar nog wat bijgekomen. Als je zegt van de core zit in efficiëntie, op een fixatie, op groei, op winst en op natuur als input. Wat er gebeurd is afgelopen jaar is dat die pandemie ook voor heeft gezorgd dat een andere kwetsbaarheid van onze samenleving, met name ongelijkheid, alleen maar versterkt is. En dat zien we nu nog steeds. Als we kijken tussen landen, zien we dat landen waar mensen relatief weinig schade hebben, dat zijn de rijke landen, omdat die zich kunnen veroorloven in de eerste fase dat overheden heel veel geld uitgeven om bedrijven en mensen te helpen. Maar ook in deze fase weer, als we kijken naar Europa, ja, wij zijn toch een van de continenten of gebieden waar we de luxe hebben dat we nu al heel snel kunnen gaan vaccineren. En terwijl in de rest van de wereld daar nog lang geen sprake van is. Dus de ongelijkheid tussen landen neemt toe. De ongelijkheid binnen landen, ook binnen westerse landen, neemt toe door corona, terwijl die al groot was. Dus mensen die, zoals ik ook, ikzelf, ik kan prima thuiswerken, ik heb de faciliteiten en ik kan alles doen. Maar als je dat niet hebt, en dat heeft vaak te maken ook met opleidingsniveau en inkomen, dan is dat lastiger. En een derde, en dat is denk ik een hele goede link ook naar de beleg- en investeringskant. Wat er gebeurd is op de financiële markten is vanuit ongelijkheidsperspectief natuurlijk bizar. Om het maar heel voorzichtig te zeggen. Hè? Dus iedereen die al vermogen had, heeft zijn vermogen alleen maar gigantisch zien groeien. En degene die niks hadden en mensen in het MKB en met name in de arme landen, die zijn alleen maar in de problemen gekomen. Dus dat zijn die kwetsbaarheden die eigenlijk alleen maar zijn uitvergroot en geaccelereerd en versneld zijn in het afgelopen jaar.
En vind jij dan, want we zitten zoals je zegt nog altijd een beetje in de fase van acuut crisisbeheer, vind jij dat er alsnog te weinig oog en oor is naar die kwetsbaarheden die je net hebt overlopen? Want ja, sommigen zouden zeggen, ja, we zijn nog volop de brand aan het blussen, laat ons nog niet bezig zijn met de oorzaak.
Dat snap ik, hè, voor een deel. En zeker in de eerste fase, de eerste maanden, kon ik prima begrijpen dat je alleen maar bezig was met de brand te blussen. En al het geld aan het besteden was om het systeem te redden. Maar daaronder ligt natuurlijk wel de aanname, en die ligt er nog steeds, dat het systeem goed was. Want je gaat alleen maar iets volledig redden en je probeert het te restaureren als je denkt van ja, maar het is fantastisch. Dat doe je misschien met een heel mooi kasteel, met historische waarde, maar misschien niet met een economie die voor de crisis duidelijk al onze hele ecosysteem aan het opeten was. En waar ingebakken ongelijkheid in zit. Dus dan moet je, ook al ben je aan het blussen, ook al ben je proberen, dan moet je wel nadenken, heb ik nou zo'n kasteel of heb ik eigenlijk een bouwval te pakken die ik niet helemaal moet gaan blussen, maar tegelijkertijd ook nadenken van ja, hoe ga ik die dan herbouwen?
Ja, ja, ja. En als jij dan vooruitkijkt naar die heropbouw van dat kasteel, of in ons geval onze economie, en jij wilt daar een duurzame, solide ommezwaai aan geven, ja, wat zijn dan volgens jou de belangrijkste elementen om dat op die manier te kunnen heropbouwen?
Die zou ik op twee manieren willen beantwoorden. Eén is, waar moet je je geld op inzetten? En het andere is, wat moet je doen? Om met die laatste te beginnen, wat moet je doen? We weten uit de literatuur van transities, van hoe kan je dat doen? Dat je echt moet werken aan je paradigma. Als wij constateren, we hebben een groeifetish, we zijn alleen maar bezig met winst en met economische groei. Dat is het paradigma wat voor een deel de problemen veroorzaakt. Dan moet je bezig zijn met alternatieven voor dat paradigma. Dus je moet nadenken over, kunnen we niet bedrijven afrekenen, niet alleen op hun winst, maar ook op de totale impact die ze hebben. En zo moet je ook naar overheden kijken. Nieuw-Zeeland is daarmee bezig, Schotland is daarmee bezig, Finland is daarmee bezig. Landen die bezig zijn om te kijken naar brede welvaart. Om proberen je economie niet alleen maar over efficiëntie te laten gaan, maar over welvaart. En dus ook robuuster te maken tegen dit soort pandemieën. Dat is de moonshot, zeg maar. Wel een discussie die je nu moet beginnen in alle hevigheid, maar daar ben je niet. Maar tegelijkertijd heb je ook een aantal leverage points of manieren om daar een klein beetje dichterbij te komen. En dat begint met transparantie. Dat bedrijven en overheden laten zien wat hun totale impact is. Dat beleggers hen daar ook op afrekenen of in ieder geval bevragen. En dat heeft ook te maken met proberen beleid in die richting te brengen. En met in die richting bedoel ik dan belasting op CO2. Proberen de echte waarden van impact ook een economische waarde te laten zijn. Dus met belasting en subsidies werken. En dat bedrijven dat ook in hun boekhouding verwerken. Nou, dat is het hoger meer beleidsmatig verhaal. Maar wat je zou moeten doen in transities is dus ook keuzes maken. Je moet eigenlijk voor elke economische activiteit bedenken van ja, maar is dit iets wat in de toekomst houdbaar is, duurzaam is? Dan moet je dat stimuleren, moet je dat opbouwen. En dan is misschien nu het moment. Hè, want geld was nog nooit zo goedkoop. Kapitaal is voorhanden. Mensen zijn voorhanden. Dus het is het moment om het ook te beginnen met nieuwe activiteiten. Zeker op dit moment. Als we weten dat vaccinatie voor een groot deel in het komend half jaar zal plaatsvinden. Kan je nu beginnen met voorbereiden van de grote verbouwing. Tegelijkertijd moet je nadenken. En dat hadden we eigenlijk al eerder moeten doen. Wat hebben we echt niet meer nodig? Waar zit geen toekomst in? En dan hoef je dus niet actief te zeggen van we stoppen ermee. Dat hoeft niet actief. Maar je moet als overheid moet je dan wel zeggen, ja, maar misschien moet daar niet zo heel veel geld naartoe. En ik denk dan toch bijvoorbeeld, en het meest voor de hand liggende voorbeeld is en blijft de luchtvaart, maar ook het massatoerisme in verschillende steden. Nou, daar is niet over nagedacht en dat is eigenlijk een gemiste kans. En als laatste moet je proberen, juist op dit moment, alle bedrijvigheid die nog niet... niet houdbaar. Het gaat niet alleen over duurzaamheid, hè, dus, maar het gaat ook over houdbaarheid. Heeft het een toekomst? Daar moet je goed over nadenken. En wat ik heel hoopgevend vind in dit geval, is wat er nu gebeurt in de energiesector en eigenlijk in de energietransitie. Dan zie je zowel op beleidsniveau, eigenlijk dat eerste deel dat ik zei, hè, dus er wordt uitgesproken, China wil in 2060 klimaatneutraal zijn, Europa wil dat. Nou, als het goed is, hebben we binnenkort een nieuwe president in de Verenigde Staten die ook weer het Parijsakkoord gaat ondertekenen. Dus we hebben op beleidsniveau daar een heleboel seinen op groen staan. Maar nog veel belangrijker vanuit mijn perspectief, we zien ook in... op de financiële markten echt wel tekenen dat fossiele energiebedrijven hebben het afgelopen jaar heel slecht gedaan. Ook te maken met de olieprijs. Maar ook wel met een transitie naar hernieuwbaar. Dat bedrijven die goed zijn in renewable energy of daar bijvoorbeeld auto's voor maken, noem maar wat, dat die het veel beter doen. En dat ook op de markt voor de CO2-beprijzing in Europa de prijzen een recordhoogte hebben bereikt. Dus we zien daar, zeg maar langs die lijnen van transitie, zien we daar een aantal seinen echt op groen komen te staan, die goede kant op gaan, in mijn ogen nog lang niet snel genoeg, maar die wel de goede kant op gaan in termen van transities.
Ja, zoals je zegt, er zijn kiemen op allerlei domeinen in de samenleving en in de economie die richting opgaan. Maar is het dan een kwestie van snelheid? Gaat het nog niet snel genoeg, zoals je net zegt? Of is het ook een kwestie van structurele inbedding? Moet het nog op een meer gestructureerde manier nog meer verankerd worden in wetten en beleid en dergelijke? Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, ja, kijk, het lastige is met transities, met veranderingen, die gaan nooit gestructureerd. Hè? Dus het is altijd een soort chaos waar je in terechtkomt en je ziet op allerlei niveaus, dus op beleidsniveau, op macroniveau, op bedrijfsniveau zie je allerlei verschuivingen. En meestal als je er middenin zit, zie je ook niet eens dat het gebeurt. En dat is juist hoopgevend, want dan zou het zomaar kunnen zijn dat het nu best snel gaat. Maar wat we ook weten uit de geschiedenis is, en dan kom ik toch weer terug op het verhaal van het paradigma. Het paradigma is heel sterk. Hè? Dus als iedereen blijft geloven, het verhaal wat we nu ook nog steeds zien in de media van het gaat over economische groei, het gaat over bedrijfsactiviteit en we hebben pas een herstel als de economie weer groeit. Dat is natuurlijk het fantoomverhaal waar we nog steeds last van hebben. Als we het willen hebben over een betere economie. We moeten kijken naar wat die bedrijven dan doen. En hoe ze winst maken. En wat de toegevoegde waarde is voor de samenleving en voor het welzijn. En dat is voor een deel is dat productie. Wat je meet in termen van economische groei. Maar het is ook meer dan dat. Dus wat je daarvoor nodig hebt is een soort... collectief bewustzijn. En af en toe zie ik het echt gebeuren. Dus ik ben ook Financial Times vorige week nog een hoofdredactioneel commentaar over van we moeten niet alleen kijken naar economische groei. Nou, dat soort seinen zijn heel positief. Maar we moeten ook bedenken dat bijvoorbeeld voor een energietransitie moeten we elk jaar een CO2-reductie mondiaal hebben van 7%. Gedurende het eerste half jaar was het iets meer, maar in het tweede half jaar is het alweer een stuk minder mondiaal. Dus die snelheid is cruciaal, want hoe langer het duurt, hoe langer die aanloop is, hoe meer we daarna nog moeten op een of andere manier moeten proberen op te lossen. En dat is best wel, als je die stukken weer leest, word ik weer heel somber, laat ik het zo zeggen.
Want ja, paradigma, dat is meer, je spreekt al bijna over... psychologie en sociologie die daarin bepalend zijn in hoe een paradigmawissel zich kan doorzetten of niet. Het is niet alleen maar beleid en wat bedrijven en mensen doen, maar het moet zich ook in onze geesten zetten. Zie je daar hoopvolle of minder hoopvolle tekenen van?
Nou, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Ik was daar, ik weet niet hoe dat in België was, maar in Nederland was er in ieder geval in het voorjaar bij de eerste lockdown nog zoiets van we doen dit met z'n allen en we kunnen dit en toch best wel positief. Het is daarna alleen maar grimmiger geworden. En mensen verlangen nu echt weer terug naar het oude normaal, zou ik maar zeggen. Dus er zijn ook onderzoeken dat mensen daadwerkelijk wel andere dingen willen doen. Maar de mate waarin mensen, want het gaat uiteindelijk over menselijk gedrag, wat wij kopen, hoe wij reizen, welke keuzes we maken, hoe dat verandert, dat, en daar kom ik dus ook pas in het najaar achter, hangt af van de positieve effecten die mensen nu ondervinden van een ander gedrag. En waar dat in het voorjaar nog positief was, omdat het gevoel had van we doen dit met z'n allen, we hebben een eindpunt, is dat nu negatief, omdat het heel erg gedwongen voelt. Mensen moeten er iets voor terugkrijgen van gedragverandering, iets fijns. En dat is, en dat kan wel, en ik denk zeker als het gaat over thuiswerken, zullen echt wel structurele veranderingen zijn. Maar op een aantal gebieden ook niet, omdat mensen de voordelen van ander gedrag gewoon niet persoonlijk ervaren. En dan heb je dus een sterker paradigma, een sterker verhaal, een groot verhaal nodig. Om mensen te laten zien dat ander gedrag, dat dat voor een deel ook een fantastische samenleving oplevert, die ook nog voor de toekomstige generaties houdbaar is. Maar daar ben ik dus iets minder positief over dan in het voorjaar. Omdat ik nu om mij heen ook mensen zie die alleen maar graag willen reizen en willen consumeren en weet ik veel wat. En dat moet ook kunnen, laat ik daar ook duidelijk zijn, ook in een duurzame wereld. Maar niet altijd in de mate zoals wij gewend waren voor de coronacrisis.
Nee. Moest jij dat nieuw paradigma nu kunnen vormgeven of schetsen? Of ons daar een beeld van kunnen voorhouden? Ja, hoe zou je het omschrijven? Hoe zou je het verkopen? Wat zijn daar de belangrijkste elementen in voor jou?
Ja, dit is een hele uitdagende vraag. Ik denk een aantal elementen zijn daar cruciaal in om het ook een positief verhaal te laten zijn. Ten eerste een meer ontspannen samenleving. Dus een samenleving waar we niet met z'n allen opgepropt naar ons werk gaan. Waar we door blijven rennen en in het weekend of op vakantie weer verzuchten dat alles zo snel gaat en geen tijd hebben. Dat is een individueel profijt voor de collectieve opgave van een ontspannen samenleving. Hoe bereik je dat? Dat betekent dat we uiteindelijk goede basisvoorzieningen moeten hebben en minder moeten gaan werken. Collectief. En werk mag nog best wel een hobby zijn en sommige mensen als ze het leuk vinden mogen werken, maar de norm moet daarin echt verschuiven. Dat vind ik een heel belangrijk element hoe je kijkt naar werk. Als je kijkt naar bedrijven, dan verwacht je van bedrijven dat ze sowieso proberen hun impact die ze hebben met de dingen die ze produceren of die ze verkopen in lijn te brengen met wat duurzaam is op de lange termijn. En waar we nu mee bezig zijn, bijvoorbeeld met CO2-emissies, hebben we scenario's voor de lange termijn en dat wordt dan vertaald naar bedrijven. Dat zijn science-based targets, zoals die genoemd worden. Nou, dat is een manier om ervoor te zorgen dat elk bedrijf precies weet wat hij moet doen om in lijn te zijn met de afspraken die we internationaal hebben gemaakt over Parijs. Maar dat kunnen we natuurlijk op veel meer gebieden doen, zodat we bedrijven kunnen laten zien wat ze doen, kunnen daarop afgerekend worden en dan op zo'n manier dat we dus waarden, naast financiële waarden, ook ecologische en sociale waarden centraal daarin stellen in de samenleving. En dat is die twee elementen zijn heel erg belangrijk en daar heb je voor een deel een overheid voor nodig, maar voor een deel heb je daar vooral een samenleving voor nodig die dingen ook zelf kan en wil organiseren daarin. Want ik vind het zo slecht om dan te denken dat dit een soort socialistisch paradijs gaat worden. Zo'n samenleving die duurzaam is, daar zou ik voor willen waken. Je hebt er echt markten voor nodig die werken. En markten die dus niet alleen op de puur financiële prikkels, maar op alle waarden de goede maatstaf zijn.
In het begin, die ontspannen samenleving die je schetste, is daar ook geen herverdelingsvraagstuk aan verbonden?
Daar is zeker een internationaal herverdelingsvraagstuk aan verbonden. Ik heb de cijfers niet helemaal paraat, maar de rijkste, de 5-10% van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-voetafdruk in de wereld. En voor de grootste materiële consumptie en eigenlijk ook voor het grootste deel van de overconsumptie. Dus als je iets wil doen aan duurzaamheid, moet je eigenlijk beginnen bij de rijkste 10% of 20%. Nou ja, ik vind het altijd zo grappig als je mensen vraagt van, goh, heeft u die spullen nodig die u gekocht heeft? Als een willekeurig iemand die in de stad loopt. En dan, ja, nou, en wat is dan het antwoord? Nee, eigenlijk niet, maar ja, het kon. En dat besef, dat expliciteren, hè, dus duidelijk maken van, ja, iedereen weet dat wij overconsumeren hier in het Westen. Nou, en als we daarna weten te handelen, zijn we natuurlijk alweer een stukje verder. En met dat soort dingen begint het, hè. En dat is, als mensen dat gaan snappen, dat het niet een kwestie iets van iets opgeven, maar dat het eigenlijk een soort verveling is die we proberen in te vullen. Dat ja, dit wordt heel psychologisch, geloof ik, maar daar zit voor een deel wel de crux natuurlijk.
Ja. Je hebt daarnet, ja, je hebt het paradigma geschetst over hoe het zou kunnen zijn. Nu moest jij beleidsmatig aan de knoppen zitten. Zoals gezegd, het gaat al deels in die richting. Er zijn initiatieven her en der, of dat er veel samenhang tussen is, dat weet ik nog niet. Maar moest jij beleidsmatig aan de knoppen zitten, zou jij dan ook nog op bepaalde dingen doorpakken? Of?
Ik zou beleidsmatig zou ik in ieder geval behoorlijk aan de belastingknoppen gaan draaien. De prijzen, dus niet alleen CO2, maar met name ook van grondstoffen veel dichter bij de echte prijzen brengen. Dus alle impact daarvan, dus waarschijnlijk hoger. Minder belasting op arbeid, waardoor het voor bedrijven die duurzaam willen opereren, zeker in het Westen, ook veel aantrekkelijker. Die kunnen dan veel beter concurreren. Hè? Bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld, als je grondstoffen duurder maakt, worden producten om te maken duurder, maar hebben reparatiebedrijven hebben een beter businessmodel. Die kunnen makkelijker winst maken. En dus dan kan je door als overheid te sturen met belastinginstrumenten een markt te creëren waar bedrijven gewoon hun gang kunnen gaan. Maar een ander soort bedrijven met een andere impact. Dus dat is een heel, heel krachtig middel. Maar daarnaast zou ik ook iets heel simpels doen. Ik zou garantietermijnen op alle producten levenslang maken. Waardoor dan zijn producenten gewoon verantwoordelijk voor alles wat er kapot gaat. En die krijgen dus een andere prikkel om een ander soort producten te maken. Dat betekent ook wel iets voor het businessmodel, maar ja, daar kan je best wel in innoveren als je als overheid daar maar heel duidelijk de grenzen in zet. Je hebt een sterke overheid, en daar hebben we het nog niet over gehad, maar markten zijn cruciaal, maar die moeten wel werken. En een van de dingen die we nu gezien hebben de afgelopen jaren is dat, zeker in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, sommige bedrijven veel te veel macht hebben, waardoor markten niet werken. En dat hebben we ook gezien afgelopen jaar als we kijken naar de big tech bedrijven. Die zijn veel te groot. Maar werkende markten met voldoende concurrentie, die leveren innovatie op. En die leveren uiteindelijk, als je de prikkels goed legt, als je de grenzen bepaalt, leveren ook duurzaamheid op.
Nu, een andere belangrijke schakel in die transitie is dat van privékapitaal en investeerders en beleggers. Hoe kunnen zij bijdragen aan een verbetering van dit systeem? Welke rol heeft privaat kapitaal te spelen, volgens jou?
Nou, de rol van privaat kapitaal, daar hebben we het nu ook nog niet over gehad, is denk ik de komende jaren alleen maar groter. Als we zien dat de publieke kassen, dus de overheidsschulden, publieke kassen leeg raken, overheidsschulden hoog zijn. De discussie over bezuinigen is nog niet losgebarsten, maar ik denk dat we over een jaar, als iedereen gevaccineerd is, dat wel gaat beginnen. Want dan komen we er toch achter dat je niet tot in de oneindigheid geld kan lenen.
Er zijn meningen over verdeeld ook. Maar
ja, we kunnen ook. Dat is een hele andere. Daar kunnen we heel lang over hebben. Ik geloof nog steeds, en misschien ben ik dan een ouderwetse econoom, dat uiteindelijk. Je kan je best schuld opbouwen en als overheid kan je altijd meer schuld opbouwen, zeker als dat in je eigen munt is. Maar uiteindelijk moet er altijd een tegenpartij zijn die erin gelooft dat je dat ooit gaat terugbetalen.
Denk je dat werkelijk overheidsobligaties, dat zijn toch al lang geen instrumenten meer waar beleggers instappen met het oog van dat ooit terugbetaald te zien? Dat heeft toch een heel andere functie opgenomen in het financieel systeem. En daar kun je ook over oordelen of dat goed of slecht is, maar...
Nee, nou ja, op zich heb je daar gelijk in. Op dit moment zeker niet. En op dit moment kan je ook ver gaan, omdat het inderdaad nauwelijks meer private beleggers zijn, maar steeds meer centrale banken die eigenlijk alleen maar overheidsobligaties opkomen. En financiële instellingen. Maar in een gezond, ik heb het over een gezond financieel stelsel, want ik vind dit gewoon op lange termijn volstrekt onhoudbaar. We denken dat dit is wel een ander onderwerp, maar wel belangrijk. Want daarom is de rol van privaat kapitaal uiteindelijk belangrijk. Want centrale banken doen eigenlijk iets waar ze volgens mij niet de legitimatie voor hebben. Ze moeten gaan over prijsstabiliteit en stabiliteit van het financieel stelsel. Maar uiteindelijk kopen ze op dit moment, zeker in de Verenigde Staten, alles ongeveer op wat los en vast zit. In het belang van het overeind houden van financiële markten. Wat een andere doelstelling is. Dat is niet het financieel systeem, maar dat zijn uiteindelijk is het in het belang van de aandeelhouders. En ik snap het, en ik snap de afgelopen 10 jaar wat dat betreft. Maar als je het hebt over een gezond financieel systeem, dan kan het niet. Want uiteindelijk, nog even antwoord op de vraag van oké, misschien hoeven die schuldeisers of degene die als het private partijen zijn die obligaties kopen van overheden, die verwachten wel aan het eind van de looptijd hun geld terug of wat anders. Voor centrale banken geldt het op dit moment natuurlijk helemaal niet. Maar dan moet je wel bedenken van wie staat uiteindelijk garant voor die balans van de centrale banken? Nou, het simpele antwoord is weer diezelfde burgers van die samenleving. In het geval van de ECB zijn we dat eigenlijk met z'n allen. Alleen wil er niemand over nadenken hoe dat dan werkt. Want ja, die balans kan heel lang ook heel groot blijven. Dat is allemaal geen probleem. Behalve als iemand op een gegeven moment er niet meer in gelooft dat ooit nog dat geld wordt terugbetaald. Dan hoeft er dus feitelijk niks veranderd te zijn. Alleen we vertrouwen het niet meer. En we weten uit de historie dat dat soort dingen gewoon gebeuren. En dan kom je erachter dat het helemaal niet kan. Want schulden is natuurlijk niks anders dan een claim op toekomstige productiviteit. Nou, die productiviteit stijgt ook niet zo hard op dit moment. Dus het duurt wel even voordat we dat zouden kunnen terugbetalen. In het theoretische geval dat we dat zouden willen. Ja, dan kan je wel een probleem krijgen. Maar goed, dit als zijspoor wellicht.
Ja, want dan terug naar de rol van privékapitaal. Dat dient een beetje als buffer dan misschien voor heel dit verhaal.
Ja, nou kijk, uiteindelijk zie je, en daarom blijft privékapitaal wel belangrijk, want naast overheden, kijk wat centrale banken doen in financiële markten, zij proberen dat zo neutraal mogelijk te doen, behalve dat Lagarde heeft gezegd dat ze ook wil meewerken aan de klimaattransitie. Privaat kapitaal kan natuurlijk meer, hè, in termen van afhankelijk van het instrument, maar als je het hebt over gewoon beleggingen op de beurs, dan kunnen bedrijven natuurlijk wel of investeerders wel heel veel vragen stellen over de kwaliteit van reporting, over de waardeketen, over het businessmodel. En dat soort engagement heeft wel degelijk effect. Ook afgelopen jaar hebben we dat weer gezien op het gebied van klimaat en we zien echt een grote slag in financiële markten op het gebied van duurzaamheidsrapportage en dus ook op de bevragingen vanuit investeerders aan bedrijven van wat doen jullie nu eigenlijk? Dat vind ik een superbelangrijke rol. Dat is beursgenoteerd, waar van alles tussen zit wat daar niks mee te maken heeft. Maar wat nog belangrijker is als het echt gaat over private equity en private debt, waar veel mensen private equity toch zien als de roofridders van het kasteel wat we hebben, wat misschien dan in verval is. Kan private equity wel degelijk een hele positieve rol vervullen? Denk daarbij aan microfinancieringen, wat vaak ook private equity of private debt is. Projecten in emerging markets, waarvan ik al eerder zei van ja, daar zijn de problemen, zijn armere landen, zijn de problemen door corona alleen maar groter geworden, met een voor het eerst in jaren weer forse toename van de armoede, van de extreme armoede. En daar is minder behoefte aan nog meer leningen. Er is vooral behoefte aan equity. Door equity stakes te nemen, heb je als investeerder ook veel meer invloed om te sturen in het bedrijf. En zeker als het niet beursgenoteerd is. En daar is wel degelijk een grotere rol, denk ik, voor de financiële sector weggelegd. Om in tegenstelling tot wat vele mensen in de financiële sector zeggen, juist wel met, en dat is misschien een echt triodospunt, met je eigen waarden van wat wil ik bereiken naast financieel rendement? Wil ik vooral impact hebben en positieve impact op de wereld? Ja, dat is iets wat we bij Triodos juist willen. Maar dat is waarschijnlijk in de komende jaren des te belangrijker. Ook voor een heel groot deel van de rest van de financiële sector om dat te doen.
En zie jij een belangrijke rol weggelegd voor de klassieke financiële partijen om met die equity insteek die duurzaamheidstransitie te duwen? Of zie je meer, uitdagers, challengers die daarvoor op de markt komen?
Ik zie twee dingen. Tenminste, ik zie natuurlijk veel combinaties met publieke financieringen. Dat je als private partij daar wat aan kan toevoegen. Dat werkt. Voor de traditionele partijen, die zijn nog niet helemaal... soms wel, maar die kijken vooral nog steeds met een financiële bril. En ik geloof dat... En daarbij een korte termijn oriëntatie. Als het gaat over impact investing, gaat het vaak echt om een lange termijn oriëntatie. Aan goed snappen waar je in investeert. En is de meeste kans op succes ook, tenminste dat is onze bevinding, om toch eerst die impact voorop te stellen. En dat is heel simpel, dat is heel klassiek economisch. Alleen een maatschappelijk relevante investering of belegging of een businessmodel gaat uiteindelijk renderen. Dus je moet heel goed na blijven denken van, wat van positieve impact levert dit nou uiteindelijk op? En dat is op dit moment meer een rol voor challengers, voor wat kleinere partijen dan voor mainstream finance, omdat het gewoon nog geen mainstream is. Maar het zou mij niks verbazen dat over 5 tot 10 jaar dit allemaal gewoon mainstream is. En dat we het helemaal niet hebben over impact investing en allerlei andere labeltjes. Maar dat het gewoon gaat over beleggen en investeringen.
Ja, dus investeren waarin dat die duurzame impact, die levensvatbaarheid van je investering criteria nummer 1 is.
Ja, en dat zie je ook. En dat heeft dus te maken met waar we het eerste deel over hadden. Hè, van een paradigmaverschuiving. Niet een samenleving die niet meer alleen denkt in winst en groeitermen. Maar die kijkt naar een breder begrip van welzijn. Die samenleving zijn uiteindelijk ook de klanten van de investeerders. Aan wie zij hun producten verkopen. Dus en dat merken wij nu ook al. Die gaan dat steeds meer vragen. Andere vragen stellen dan alleen maar risicorendement. En dat drijft voor een deel natuurlijk ook de rest van de financiële sector. Aan de ene kant zijn positieve voorbeelden geven dat het wel kan. En dat het niet zo is dat impact maken ten koste hoeft te gaan van je risico aangepaste rendement. Aan de andere kant is een klantvraag waarvan klanten gewoon wel willen weten van als ik hier nou in beleg, is dat nou iets in lijn met wat we hebben afgesproken in Parijs of niet? Dat soort vragen die krijgen een heleboel financiële partijen. En waar ze zich nu nog kunnen verschuilen af en toe achter zeggen van maar dit is beter dan de benchmark of dat soort verhalen. Terwijl dan beter dan de benchmark nog steeds niet in lijn hoeft te zijn met Parijs. Gaat ook daarin, en dat is ook wel een link met het eerste stuk, de nieuwe regelgeving in Europa wel degelijk helpen om een onderscheid te maken over wat duurzaam is en wat niet.
Ja, taxonomie.
De taxonomie. En dat is een beetje wat ik hiermee bedoel. Je hebt al die paneeltjes nodig. Je hebt eigen initiatief nodig. Je hebt initiatief nodig van financiële partijen. Je hebt klanten nodig. En je hebt de regelgeving nodig. Om een transitie, hoe schokkerig ook. En misschien te langzaam. Maar om die wel in de goede kant te laten gaan.
Nu, als je al die tekenen, al die paneeltjes die jou hoopvol en optimistisch stemmen. Als je die allemaal bij elkaar grijpt. En je kijkt vooruit de komende 10, 15, 20 jaar. Ja, waar gaan we naartoe volgens jou? Waar kunnen we ons aan verwachten?
Ik denk eigenlijk dat maar één richting mogelijk is. En dat zal niet een rechte lijn zijn. Wat we nu al beginnen te merken, we merken de invloed van klimaat. We merken de negatieve effecten op biodiversiteit. En dan komt er weer opeens zo'n pandemie, zo'n virus. Dus het wordt veel zichtbaarder dat het systeem niet houdbaar is. Want naast de pandemie is natuurlijk het hele jaar enorm veel gebeurd op klimaat en biodiversiteit, ook in de financiële sector. En dus ook al wat ik zei in regelgeving. Dus ik heb het gevoel dat we, en dan ben ik geloof ik in de positieve bui vanavond, vandaag. Maar We zitten wel echt in de fase van een transitie van bewustwording. En dan over 10 jaar, in 2030, 2031, dan komen we er toch nog achter dat we te langzaam zijn gegaan in een aantal ontwikkelingen, maar dat de wereld er al totaal anders uitziet. Dat wat wij nu duurzaam noemen is, duurzaam beleggen noemen, is dan het normaal. Dat we nu alleen maar praten over economische groei als het gaat over herstel, dat is dan zo achterhaald. Als we bedrijven afrekenen of wat wij van bedrijven verwachten, wat voor verantwoordelijkheid ze nemen in hun eigen businessmodel of voor hun producten. Ik denk dat dat in 10 jaar al totaal anders is dan wat wij nu vinden. Ik ben alleen wel bang, en daar zit nog steeds mijn angst, dat het nog steeds niet genoeg is. Dat het nog steeds niet snel genoeg gaat om met name aan onze ecosystemen goed genoeg in stand te houden. Dat is mijn grote zorg. Dus daarom blijf ik, ondanks dat ik best positief ben, toch aandringen op nog veel meer haast.
Ja. Enfin, het is allicht een hoopvol en deels mild angstig vergezicht waarvoor je toch bedankt bent om het met ons te delen. Maar dat is wat mij betreft een goede noot om ons gesprek op te eindigen. Maar nogmaals bedankt voor jouw tijd en inzicht. Het was heel interessant.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van de Game Changers podcast van Trends. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om de podcast te delen of om een recensie achter te laten via uw favoriete podcastplatform.